En ik noemde u als de tekst voor de preek van vanmiddag, Jesaja 66, vers 14a. Ik wil die woorden nog een keer voor u en jou voorlezen. En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. En we zeiden dat we boven de preek wilden zetten als thema een vrolijk hart vanwege Advent. Gemeente, in onze tekst voor vanmiddag wordt gesproken over dingen die gezien worden. En dan was er voor degene tot wie Jesaja in eerste instantie sprak heel veel te zien. Maar wat ze zagen, dat was niet prettig om te zien. En dat was nou niet direct iets om daar vrolijk van te worden. En om daardoor hoopvol gestemd te zijn. Eerder, datgene wat ze zagen, gaf reden om steeds hopelozer te worden en er steeds verder door in de put te raken. Want wat zagen ze dan wel rondom hen? Zagen ze Babel, die wereldmacht, die nog steeds onaangetast was in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Babel dat sterker was gebleken dan het volk van Israël, ook al was dat volk van Israël dan 100 keer het volk van de Heere. Maar achter dat Babel, die wereldmacht, die hen gevangen hield, zagen ze nog wat anders. Want in dat verblijf in Babel en de macht van Babel over hen zagen ze, en dat is het allerergste wat ze maar konden zien, zagen ze de afwezigheid van de Heere. Daarin zagen ze het van hen afgewende aangezicht van God. Dat wil zeggen, de toren van God over hen. Maar toch, gemeente, over dat wat ze zo voor ogen zagen, gaat het niet in onze tekst. Want daar wordt immers gesproken over dingen die gezien zullen worden en waarover het hart vrolijk zal zijn. Dingen die dus een volkomen tegenstelling vormen met de huidige toestand waarin zij zich bevinden en met de zichtbare werkelijkheid. Dingen die de profeet Jesaja hen verkondigt in de naam van de Heere en die, ja, die uitdrukking zijn van het evangelie. Een gemeente, jongelui, is dat niet altijd het wezen van, en mag ook zeggen de heerlijkheid van het evangelie, dat het nou juist haak staat op de zichtbare werkelijkheid. Dat het nou net iets totaal anders zegt dan wat wij denken en wat ook die zichtbare werkelijkheid zegt. Want wat zegt nou die zichtbare werkelijkheid? Die zegt: het is donker. Ja, en het wordt al maar donkerder. En waar dan nou? Het wordt al maar donkerder in de wereld. En het wordt ook donkerder in de kerk. Die zichtbare werkelijkheid is: er is geen licht meer. Maar het evangelie, dat voortkomt uit die andere werkelijkheid, de eeuwige werkelijkheid van het hart van God en van zijn welbehagen, die spreekt ons nou juist, en daarmee staat het dus haaks op die donkere werkelijkheid, die spreekt van licht. Ja, die spreekt ons van licht, dat zelfs sterker is dan de duisternis. En dan is dat licht Christus, dat begrijpt u wel. En een van de redenen waarom er ook zo weinig mensen, of ja, misschien moet ik zeggen, toch wat minder mensen dat evangelie geloven, is dat ze meer met die ene, met die zichtbare werkelijkheid rekenen, dan met die andere, die goddelijke werkelijkheid. Maar goed, Jesaja verkondigt dus dat dingen gezien zullen worden die het hart vrolijk zullen doen zijn. En wat zou dat nou zijn? Nou, dat wordt in het vers voorafgaand naar onze tekst kostelijk samengevat. Want dan staat er als één die zijn moeder troost, alzo, en dat zegt de Heere, zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. En wat wil dat nou zeggen? Nou, eerst maar dan deze vraag, wat is nou die troost? Dan zou ik willen vragen, waarmee, en dat weet u, en dat weten ook de jongeren, en de kinderen zelfs wel. En waarmee troost nou een moeder haar bedroefde kind? Dat kind dat kan bedroefd zijn om allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld, moeder is een paar boodschappen gaan doen en het liep wat langer uit. En ze dacht, nou de kleine die is toch rustig aan het spelen in de kinderkamer. Dat kan best wel even weg. Maar het liep wat langer uit en dan komt ze. En dan hoort ze het al terwijl ze de deur open doet. Mijn kleine huilt, schreeuwt. Ja, dat is het verdriet van dat kind, dat moeder mist. En wat doet moeder dan? Dan gaat ze haar kind troosten. En hoe troost dan een moeder haar kind? Ja, dat doet ze met zichzelf. Want u herkent het wel, hè? Dan trekt moeder dat bedroefde en huilende kind op haar schoot. En dan zegt ze, ik ben bij je hoor. En die nabijheid van de moeder troost dat kind. En dat is het nou, zegt Jesaja, wat de Heere zal doen. Dat zal hij doen in Jeruzalem. Daar zal hij dat volk dat nu gebukt gaat onder dat wat ze zien, hè, die afwezigheid van de Heere, daar zal hij hen zijn nabijheid weer doen ervaren. Ze proefden Gods aanwezigheid in de ballingschap. Maar de troost waarmee hij hen troosten zal is zijn aanwezigheid. Dus eigenlijk begint onze tekst als volgt. En gij zult mij zien. Wacht nou eens even, zegt u, dat staat er niet. Nou, dan moet u eens goed in uw Bijbel kijken. Dan ziet u het woordje het aan het begin van onze tekst. Staat in onze vertaling schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat staat er in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws niet. Dus met evenveel recht kan je lezen, en gij zult mij zien. En vanuit het verband met die voorgaande tekst is dat denk ik juister dan het. En waar dan dat niet zien van de Heere, en dus zijn afwezigheid bleek in de situatie van het volk in een vreemd land, daar zal het zien van de Heere er zijn door middel van de zegeningen die hij weer opnieuw aan zijn volk zal schenken in hun eigen land, in Jeruzalem. Jesaja mocht zeggen, namens de Heere zie ik zal de vrede, dat is een zegen, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. En dan zult gij niet de zuigen, ge zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Ziet u het voor u? En wat die moeder doet met haar kind, dat doet de Heere met zijn volk. En want in die zegeningen die het dan zal ontvangen, daar zullen ze de Heere inzien. Daar zullen ze zijn nabijheid inzien en gevoelen. En dan begrijpt u natuurlijk wel, en jij, Dit alles spreekt van de redding van Israël uit het land van de vreemdelingschappen en van hun opnieuw wonen in de stad van David. Maar waarom zal de Heere dit nou doen? Waarom zullen ze die zegeningen ontvangen en waarom bovenal zullen ze hem zien? Wel omdat de Heere hier reeds naar zijn volk toekomt, hè? Het is zijn komst, zijn advent, dat hij nu reeds naar hen toekomt in Christus. Want het is niet om iets in dat volk dat de Heere hen troost en zozeer hen nabij komt, dat is alleen in Christus. Die Christus, hè, waarvan wij mogen geloven en belijden dat hij gekomen is naar de belofte van God in de volheid van de tijd. Die Christus, wiens advent, wiens komst, hè, er een komst was om de reden van die afwezigheid van God ten aanzien van zijn volk helemaal weg te nemen. En wat was de reden voor die afwezigheid van God? Nou, dat was de zonde. En dat wegnemen van die zonde, dat deed Christus, weet je hoe? Nou, dat zegt de apostel en ja, dat is zo ontzaglijk groot. Als je daar iets van ziet en iets van gelooft, dat deed hij door zelf tot zonde te worden. En zo de schuld der zonde te betalen. Met als gevolg, gemeente, dat Christus zelf heeft geweten. Je moet nagaan, hij die de enige geboren zoon van de Vader was, dat hij zelf heeft geweten wat het is dat God afwezig is en zeer verre is. De apostel zegt het in de Hebreeënbrief als volgt. Hij zegt dat Christus een weinig minder geworden is dan de engelen. Wat betekent dat? Nou, die engelen, die zijn altijd in de woonplaats van God, dat weet u en jij. Dus die zien altijd het aangezicht van God. En Christus is een weinig minder geworden dan de engelen, daarin dat hij dat aangezicht van God 3 uren lang niet zag. In de Godverlatenheid en het kruis. En daarom klonk ook dat woord van ontzaglijke droefheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat betekende dat op dat moment was er dus geen troost voor Christus. Maar zo maakte hij het mogelijk dat nu een zondaar, u en jij, God zou zien. En ook dat wat eraan vooraf gaat, maakte hij mogelijk. He, dat jij God zou zien, ja, maar daar gaat aan vooraf. Ja, wat? Wel dat God jou zou zien. Dat lezen we toch ook in ons teksthoofdstuk. Daar begint eigenlijk dat hoofdstuk mee. Dat zet wat dat betreft de toon. Dan zegt de Heer, maar op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En waar gaat het nou om? Voor u? Voor jou, mijn jonge vriend? Dat u en jij met de nood en met de schuld van je leven bij deze Christus terecht zou komen. En niet alleen bij hem terecht zou komen, maar dat je ook zou bemerken dat waar je nou zo met die schuld van je leven bij hem terechtkomt, je die schuld van je leven ook kwijtraakt. En waar je door het geloof met hem verenigd wordt. En weet u, dan zal het ook vervuld worden. En gij zult mij zien. En dan mag je in verwondering zeggen, heren, wat groot ik mag u zien, want u zag mij. Dan zal er iets zijn van die nabijheid van God. En niet dat God nou op een afstand is, God in de hemel en jij ver daar vandaan, maar nabij in Christus, door zijn woord. En nabij u is het woord, zegt de apostel. En dan ook die nabijheid bijzonder in zijn troost. God is er weer, mag je dan zeggen. En ik hoop dat u dat mag zeggen en jij mag zeggen. God is er weer in mijn leven. En niet op een afstand. Maar God is mij zeer nabij. Weet u wie daar iets van verstaan heeft? Nou, dat was een oudere man. Althans, dat nemen we aan dat het een oudere man was. Simeon. En u kent die geschiedenis, de jongens en meisjes kennen die ook wel. En die oude Simeon, zeggen we dan. En die stond daar in de tempel. En wel het kindeke Jezus in zijn armen. Zo nabij. Hè? Zo nabij. En wat zei die? Mijn ogen hebben wat gezien. Wat hebben ze gezien? Ze hebben uw zaligheid gezien. En daarmee bedoelde die, mijn ogen hebben uw nabijheid, want dat is de zaligheid, ze hebben uw nabijheid gezien. Want in Christus kwam de vertroosting van Israël tot hem. En het was die troost anders, hebben we gezien, dan de nabijheid van God. En daarom zegt hij dat ook, hè? We hebben dat gezongen aan het begin van deze dienst. Nu laat gij, heren, uw dienstkracht gaan in vrede naar uw woord. Nu ik dat weet, dat u mij nabij gekomen bent, en mijn volk weer nabij gekomen bent, ja. En nou kan ik sterven. En als we nou goed luisteren, dan is er ook in die woorden iets van die blijdschap, hè, die vrolijkheid zoals onze tekst erover spreekt, die het hart van Simeon vervult. En dat is een blijdschap, ja, die is zo ontzaglijk groot. Hè, die is er vanwege die nabijheid van God, die is er vanwege die troost van God. Want dan denk ik nog even aan dat kind, hè, dat door die moeder werd getroost. Er was droefheid bij dat kind. Merkbaar, hoorbaar. Vanwege de verwijdering. Moeder was er niet. De afstand die er gekomen was tussen moeder en dat kind. Maar waar moeder dat kind dan op haar schoot trekt, daar gaat de droefheid weg. En daar maakt dat plaats voor blijdschap. Omdat moeder zelf de verwijdering opheft en de afstand overbrugt. Nou, zo was dat ook voor Israël. De ballingschap was er vanwege, heb ik gezegd, vanwege de verwijdering tussen de Heere en hen. Maar nou heft de Heere zelf die afstand op. Ik ben bij u. Nou, dat maakt het hart van dat volk vrolijk. En zo is dat nog, gemeente, geen groter vrolijkheid in het hart van een jongen, van een meisje, van een man, van een vrouw, dan wanneer God je nabij is om Christus wil. Ja, toch? Daar kan je nou echt vrolijk over zijn. Dat God je nabij is en dat hij je is tot een verzoend in Christus, een verzoend God. En vader. Maar niet alleen maakt dat het hart van een mens vrolijk, dat ook. Maar het doet ook nog wat anders. Want dan zegt Jesaja verder, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. En nou hoort u en hoor jij misschien wel in die woorden, die paar woorden, daar staan twee zaken tegenover elkaar die absoluut elkaars tegenovergestelde zijn. Het gaat hier over beenderen, wij zouden kunnen zeggen botten. Nou, en waar is dat nou een teken van? Dat is het teken van de dood. En teder gras. Nou, daarmee wordt bedoeld dat dat frisse, jonge gras, dat in het voorjaar als het ware uit de grond opschiet. En wat is dat anders dan teken van leven? En wat wil dat nou zeggen? Wel, in die ballingschap in Babel was het volk van Israël niet anders dan wat beenderen, dan wat botten. Een beeld overigens dat we meer tegenkomen in het Oude Testament. Moet u maar denken dat de wel tamelijk bekende visioen dat Ezechiël kreeg, en dat wij kennen als het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen. Ezechiël 37, moet je thuis maar eens nalezen. En wat wil dan met dat beeld gezegd zijn? Nou, van dorre doodsbeenderen, daar is geen verwachting. Dat is echt hopeloos. Hè? Echt hopeloos. En zo was ook de situatie voor Israël toen de Heere van hen geweken was. Hopeloos. Maar nou komt de Heere weer naar hen toe. En dan, ja, dan zal het wonder gebeuren. Die dorre beenderen waarvan je zegt, nou, daar is nooit meer iets van te verwachten. Jesaja zegt, zie het, die gaan groenen als teergras. Er komt weer leven in. En dat wil zeggen, er is weer verwachting. Er is weer toekomst. En dan bedoel ik daarmee ook te zeggen, een toekomst van schoonheid. Want bij tedergras hier moeten we niet alleen denken aan ons groene gras. Maar dan moeten we bovenal denken aan dat, ja, ik zou het toch echt wel een wonder willen noemen. Dat wonder dat gebeurt in het voorjaar in Israël. Misschien als u in Israël geweest bent, dan hebt u in die voorjaarstijd, dan hebt u dat wel gezien. Hè? Dan is daar een dorre woestijn. En dan die regen die erop gevallen is. En die warmte die daar dan op volgde, die maakte die dorre woestijn tot één schitterende bloemenzee. En zo zegt nou dit beeld waar de Heere weer tot u gekomen is, o Israël. Daar zal er weer leven zijn, jong leven, verwachting vol leven, leven vol schoonheid. En zo is het nou ook, gemeente, als God in Christus u en jou nabij komt. Hoe dor je leven ook was. Als waren het doodsbeenderen. Zo hopeloos. Weet je wat, als de Heer dan naar je toe komt, hè? En ik hoop dat u er iets van weet, of dat u er iets van zult gaan weten. Daar haalt de Heere dan je uit de doden op. Want daar komen we vandaan. En daar komt uiteindelijk elk getroost christen vandaan. En wat doet de Heere dan? Nou, dan doet hij zoveel met je, hè. Maar laat ik het dan zomaar zeggen, dan maakt hij je leven nieuw. Dan maakt hij je leven schoon, hè, in die zin van schoonheid. Luister. Ik denk aan de psalm die we straks na de preek gaan zingen, psalm 68 vers 7. En daar gaat het ook over zoiets moois. Hè. Daar gaat het over een duif en dan wordt er gesproken van zilverwit en goud dat op haar vederen zit. Ja, maar hoe komt het nou dat dan die duif zo mooi is, die schitterende kleuren? Nou, dat komt, zegt die psalm, omdat die duif wordt verlicht door de zonnestralen. Hè? En dat nou zo, zoals die duif door die zonnestralen wordt beschenen, die duif zo mooi doet zijn, zo is het nou ook met die kerk. He, die was in zichzelf. Nou, wat is er lelijker dan wat botten? Zo was ze in zichzelf. En ze wordt zo mooi door Christus als zo'n bloemenzee in Israël. Zult gij, he, dat is door die nabijheid van God, zult gij door het goddelijk oog belongd weer met uw schoonheid pralen. En gemeente, dan wordt je leven ook een leven vol hoop, vol verwachting, ook voor de toekomst. En dat is het nou, mijn jonge vriend, wat de Heere met je leven doet. Als Hij jou in Christus nabij komt. En dan geldt dat niet alleen het persoonlijk leven, natuurlijk dat ook. Maar dan kan dat ook zijn betekenis hebben voor de kerk. Dan kan dat ook zijn betekenis hebben voor een gemeente. En we mogen dat zelfs nog breder zien. En dan heeft dat ook zijn betekenis, ook nu, voor Israël. Want in die nabijheid van God in Christus wordt Hij immers gekend. En dan kan het zijn, hè. Dan kan het zijn dat een gemeente uit beenderen bestaat, maar dat die omwille van de Heere Christus kan gaan groenen als het tedere gras. En dan kan het zijn, je bent in Israël en je staat daar bij de klaagmuur en je ziet daar die Joden, hè, die bewegingen bidden en die briefjes in die muur doen. En je denkt, wat is dat toch erg, hè? Dat ze kennen de Christus niet en dat doet je pijn, dat geeft je verdriet. Maar dat de Heer het dan zo maakt, hè? Dat botte bestaan, hè, dat zal groenen als het tedere gras, dat volk zal komen tot erkentenis. Jezus is de Christus. Dus dat is het waar het dan om gaat, hè? Dat dan wat gebeurt. Dan komt er leven, leven uit God. En waar blijkt nou het leven uit God uit? Nou, wat dacht je? Dat blijkt daaruit dat je gaat roepen tot de Heere. En dat je gaat leven met de Heere. En dat je de Heere boven alles gaat liefhebben. En daarom mag er bij ons wel dat gebed leven, hè, om die nabijheid van God. En toch is daar nog niet alles mee gezegd. Want dan denk ik dat tenslotte dit woord van onze tekst ook nog wat te zeggen heeft met het oog op de uiteindelijke toekomst. En dan bedoel ik daarmee de uiteindelijke toekomst, de dag van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Kunnen wij ons niet indenken natuurlijk, hè? Maar het zal er eenmaal zijn. En ja, dan liggen daar die miljoenen, die miljarden beenderen in de aarde. Ja toch? En dan geldt dat woord van onze tekst, ook dan. En zij zullen groenen als het tedere gras. O gemeente, dat zal die grote wederopstanding zijn, die wij toch beleiden. En daarop hoopt toch ook de kerk om Christus wil. En weet u, ja, dan lezen we onze tekst nog één keer. Maar dan lezen we in omgekeerde volgorde. En dan beginnen we bij, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dat zal dus gebeuren uiteindelijk en bovenal in die dag van de wederkomst. En dan komen we bij het middelste gedeelte van de tekst. Dan zal het hart vrolijk zijn. Van wie dan? Wie hart? Nou, het hart van alle die Christus verwachten tot zaligheid. En dan? En gij zult mij zien. Dat is dan het uiteindelijke. Hè? Want dan zal er vreugde zijn om het zien van de Heer. Wat zegt Job ook alweer? Hij zegt, uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. En dan zal er de eeuwige troost zijn die bestaat in de eeuwige nabijheid van God. En gij zult hem zien tot uw vreugde. En zal jij er nou bij zijn? Want het is van tweeën één. Bestaat aan het begin van ons hoofdstuk, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En wie zijn dat dan? Nou, zij zullen hem zien op wie hij zag. Maar dan staat ook dat andere. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. En wie zijn dat nou? Nou, dan moet je niet te ver zoeken. Dat zijn die mensen die niet leerden beven, die niet leerden door de knieën gaan voor het woord. En dan zegt er misschien vanmiddag iemand, ja, dat doe ik. Dat doe ik, beven voor zijn woord. En daarom, ach, zal het ooit nog gebeuren dat mijn beenderen groenen als het tedere gras, dat er bij mij nog leven uit de doden zal blijken. Maar denk dan aan dit woord. Op kosten van het bloed van Christus gesproken. Tot wie? Nou, tot hopelozen in zichzelf. En gij zult hem zien. Waarom nou? Want hij heeft gezegd, op deze zal ik zien. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.